Geloof laat moed zien. Dat is het eerste punt waar ik het over wil hebben met jullie. Ik zei al, als je een Bijbel bij je hebt, kun je naar Jozua 2. Ik wil het hoofdstuk even voorlezen. De context is dat Israël heeft 400 jaar in Egypte gezeten. Komt uit Egypte de grote wonderen. En is ongehoorzaam geweest, moet 40 jaar door de woestijn. En ze staan nu voor de grens van het land Kanaan, wat wij kennen als Israël. Ze staan voor de grens aan de Jordaan, boven de Dode Zee. In Sittim. En ze staan op punt om het land binnen te gaan. En dan lezen we dit verhaal. Jozua 2. Daarna stuurde Jozua, de zoon van Nun. Hij was dus een van die geloofshelden waar we eerder naar gekeken hebben. Jozua en Caleb. De preek staat online als je die gemist hebt. Jozua stuurde de zoon van hun er vanuit Sittim in het geheim 2 mannen als verkenners op uit. Pardon. En zei, ga op weg, bekijk het land en Jericho. En zij gingen en kwamen in het huis van een vrouw, een hoer, van wie de naam Rahab was. En zij sliepen daar. Toen werd tegen de koning van Jericho gezegd, iedere stad in die tijd in Canaan had een eigen koning met versterkte muren rondom de stad. En toen werd tegen de koning van Jericho gezegd, zie, er zijn hier deze nacht mannen gekomen van de Israëlieten om het land te verkennen. En even voor de duidelijkheid, niks lijkt erop te wijzen dat deze mannen, dit waren man gods, we zien ook dat ze geloof hadden dat ze daarheen gingen voor haar diensten. Maar het woord hoer in die context van toen kon ook gelinkt zijn aan dat iemand een herberg had. Mogelijk was ze ook een herberg in, had ze ook een gewoon een verblijfplaats waar mensen konden slapen. Maar het mag duidelijk zijn, ze was ook echt een prostituee. Ze was ook echt een hoer. In het Nieuwe Testament, waar dat woord meerdere keren gebruikt wordt, is de enige mogelijke manier om dat te vertalen is dat ze een hoer was. Goed, gaan we verder. Vers 3. Daarop stuurde de koning van Jericho boden naar Rahab om te zeggen, breng de mannen naar buiten die naar u toegekomen zijn en die uw huis zijn binnengegaan. Want ze zijn gekomen om het hele land te verkennen. Maar de vrouw had die beide mannen ontvangen en ze had hen verborgen. Ze zei, inderdaad zijn er mannen naar mij toegekomen, maar ik wist niet waar zij vandaan kwamen. Het gebeurde bij het sluiten van de poort van de stad, toen het donker was dat die mannen naar buiten gingen en ik weet niet waar die mannen heen gegaan zijn. Achtervolg hen snel, u zult hen zeker inhalen. Maar zij had hen op het dak laten klimmen en hen verborgen onder de vlasstengels, die door haar op het dak uitgespreid waren. Dat was een techniek om die te laten drogen. En dan maken ze weer nat en droog je weer. En dan maken ze nat en dan maken ze daar linnen van. En dus tegenwoordig mannen met mensen zonnepanelen op het dak. Zij had vlasstengels op het dak. En kon daar een boterham aan verdienen. Maar die door haar op het dak uitgespreid waren. De mannen achtervolgden hen op de weg naar de Jordaan. Tot aan de doorwaadbare plaatsen. En men sloot de poort nadat hun achtervolgers er waren uitgegaan. Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe op het dak. En zei tegen die mannen, en dit is zo mooi, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de Heere het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de 2 koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Met de ban slaande betekent helemaal klaar met die mensen. Ze zijn gewoon helemaal weggevaagd. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Want de Heere, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Rahab is diep onder de indruk van deze God. Nu dan, zweer mij toch bij de Heere, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader. En geef mij een teken van trouw. Dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters, met al wat van hen is. En dat u ons leven van de dood redden zult. Toen zeiden die mannen tegen haar, als u deze zaak van ons niet bekend maakt, zetten wij ons leven in om in uw plaats te sterven. Zij had haar leven ingezet voor hun. En dan zeggen ze, dan zullen wij ons leven inzetten voor u. Het zal dan gebeuren wanneer de Heere ons dit land geeft, dat wij aan u goede tierenheid en trouw zullen bewijzen. Daarop liet zij hen neer met een touw door het venster, want haar huis bevond zich op de stadsmuur. Heel belangrijke informatie. Haar huis bevond zich op de stadsmuur en zij woonde op de muur. En ze zei tegen hen, ga naar het bergland, anders treffen de achtervolgers u aan. Verberg u daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd zijn. Daarna kunt u uw weg vervolgen. De mannen zeiden tegen haar, wij zullen vrij zijn van deze eed aan u, die u ons hebt laten zweren, tenzij u het volgende doet. Zie, als wij in het land komen, moet u dit koord van scharlakendraad, dat is een rood draad, een rood koord, aan het venster binden, waardoor u ons hebt neergelaten. En verzamel bij u in huis uw vader, uw moeder, uw broers en heel uw familie. Dan zal het gebeuren dat het bloed van al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaat, op zijn eigen hoofd zal rusten. En wij zullen vrij zijn van deze eed. Maar van iedereen die bij u in huis is, zal zijn bloed op ons hoofd rusten, als ook maar 1 hand zich tegen hem keert. Als u deze zaak van ons bekend maakt, dan zullen wij vrij zijn van uw eed, die u ons hebt laten zweren. Zij zei daarop, laat het zijn zoals u gezegd hebt. Toen liet zij hen gaan. En zij gingen weg. En zij bond het scharlakenkoord aan het venster. Zij gingen weg, kwamen in het bergland en bleven daar 3 dagen, totdat de achtervolgers teruggekeerd waren. Want de achtervolgers hadden hen op heel de weg gezocht, maar niet gevonden. Toen keerden die 2 mannen terug. Zij daalden af uit het bergland, staken over en kwamen bij Jozua, de zoon van Nun. Zij vertelden hem alles wat hun overkomen was en zeiden tegen Jozua, zeker, de Heere heeft ons heel dit land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Ik ga heel even kijken in hoofdstuk 6 naar een paar versen. Hoofdstuk 6 vers 17. Ik denk dat bij de meesten dit verhaal bekend is, maar op een wonderlijke wijze zijn ze om de stad heen gelopen, nadat ze het land in waren gekomen, en zijn die muren van Jericho die zijn gevallen door de hand van God. In vers 17, hoofdstuk 6 vers 17 staat er, maar de stad moet met de ban aan de Heere gewijd zijn, de stad zelf en alles wat erin is. Alleen Rahab de hoer zal in leven blijven, zij en alle die bij haar in huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgestuurd hadden verborgen heeft. Dat is een opdracht van de leiders van het volk, van de leider van het volk Jozua. En dan zie je in hoofdstuk 6 vers 22, en Jozua zei tegen de 2 mannen, de verkenners van het land, ga het huis van die vrouw, die hoer, binnen en breng de vrouw vandaar naar buiten met alles wat van haar is. De muren zijn al gevallen intussen en haar huis staat nog, zoals u haar gezworen hebt. Toen gingen de jonge mannen, de verkenners, naar binnen en brachten Rahab naar buiten. Met haar vader, haar moeder, haar broers en alles wat van haar was. Ook bracht zij al haar familieleden naar buiten en zij lieten hen, let op, buiten het kamp van Israël verblijven. De stad verbrandde zij met vuur, met alles wat daarin was. Alleen het zilver en het goud en de koper en ijzeren voorwerpen legden zij bij de schat van het huis van de Heere. Zo liet Jozua de hoer Rahab in leven, met de familie van haar vader en alles wat van haar was. Zij heeft tot op deze dag, let op, in het midden van Israël gewoond, omdat zij de bode verborgen had die Jozua gestuurd had om Jericho te verkennen. In die tijd liet Jozua het volk zweren, vervloekt is de man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Nou, het ging vooral om het verhaal van Rahab, dat is wat we over haar lezen. En ze komt dus vaker voor in de Bijbel. Nou, misschien denk je even nog verder terug van, zo, wat gebeurt hier? Hoezo is God bezig deze steden omver te werpen? Hoezo moeten deze mensen uitgeroeid worden? Wat is hier aan de hand? Is de God van de Bijbel een wraakzuchtige, brute God, hè? Die zonder enige empathie is of wat dan ook? Wat is hier aan de hand? Maar goed, als je de Bijbel leest, dan zie je juist dat God was heel geduldig met goddeloze volken in en rond Canaan. In Genesis 15, wanneer God dit land aan Abraham beloofd. Hij was de eerste aan wie het beloofd werd. Toen zei God tegen Abraham, weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is. Zij zullen hen dienen en men zal hen 400 jaar onderdrukken. Israël zal 400 jaar onder de Egyptenaren onderdrukt worden. Maar ook zal ik over het volk dat zij zullen dienen recht spreken en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar u zult in vrede tot uw vaderen heen gaan. U zult in goede ouderdom begraven worden. De vierde generatie zal hier terugkeren, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En daar kwamen net twee koningen van de Amorieten tegen. Soms wordt er een lokaal gebied mee bedoeld en soms is een algemeen woord voor de inwoners van Canaan. Maar hier zegt God zelf tegen Abraham, de maat van de ongerechtigheid, dus God geeft ze nog een kans, God is nog geduldig met ze, 400 jaar, want de maat van de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nu toe niet vol. En dan eigenlijk, het is uiteindelijk iets langer geworden, maar de laatste 40 jaar geeft God ze nog eens de kans om zijn grote en machtige wonderen te zien en dat ze zich, en die waren bekend bij hun, hè, dat zien we bij Rahab, die wist het. Die vertelde over wat het met het hart van de mens had gaan. Dan geeft hij ze nog eens een kans om te bekeren. En ze bekeren zich niet. En dit was ook niet zomaar even zonde van, we liegen af en toe, dat is ook erg. Er zullen mensen ook op geoordeeld worden. Maar dit waren, de hele bevolking, al die mensen waren in afgoderij. En zelfs afgoderij, ze offerden ook aan de Moloch. En er werden eigenlijk baby's werden door het vuur gehaald als offers voor de Moloch. Dat was een verschrikkelijke toestand. En God zegt, en nou is de maat vol. Dit kan ik niet meer aanzien, dit moet geoordeeld worden. En hij gebruikt Israël ervoor. En dan zegt hij in Deuteronomium 7, en dit is nog voordat ze het land ingaan, wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat, om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, die inwoners, Hethieten, Gergezieten enzovoort, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u. Vers 2. En wanneer de Heere, uw God, hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. Die zin, die heeft mij getroffen. God zegt, je mag ze niet genadig zijn. Maar bij het verhaal van Rahab zien we toch iets anders. Dat God Rahab genadig is en een uitzondering maakt. De beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit mag u niet begeren of voor uzelf nemen, anders wordt u daarop verstrikt. Het is voor de Heere uw God een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de band rust. Volledig verafschuwen moet u het, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de band rust. Het is iets wat vervloekt is. Om die reden worden deze volken geoordeeld. Ze mogen niet genadig zijn. Het is God zelf die dat aangeeft. Ik ben 400 jaar geduldig geweest en nu is het klaar. Kijk je naar de geloofshelden in Hebreeën 11. Er staan er eigenlijk maar twee vrouwen in die lijst. De een is Sarah. En daar verwacht het wel van. Sarah, de vrouw van Abraham. Abraham, een van de geloofsvaders, hè? Abraham, Isaac en Jacob, natuurlijk staat Sarah er ook in. Hè? Hoewel Sarah natuurlijk ook zelf moest kiezen om te geloven. Maar door het geloven heeft Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Omdat ze hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Maar dat er dan een hoer in staat, dan denk je van, wat? Maar die staat er toch bij. In vers 1 en in vers 30 en 31. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen, nadat ze tot 7 dagen toe omringd waren geweest. Hier zou je denken, Jozef en Caleb hadden hier genoemd moeten worden. Nee, die worden niet genoemd. Maar wie wordt wel genoemd? Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. Jozef en Caleb, dat zijn voor mij echt voorbeelden in het geloof. Hè? Die hadden het geloof, God gaat Canaan aan ons geven. Die 10 verspieders, die geloofden niet, Jozef en Caleb wel. Die 10 verspieders stierven die dag en ze hadden het volk misleid. En een paar miljoen Joden, die moesten dus als oordeel door 40 jaar door de woestijn. Maar Jozua en Caleb worden niet genoemd, maar Rahab dus wel. Dus toch wel, God ziet het toch wel als een heel bijzonder verhaal. Als je het Nieuwe Testament opent en je bent 5 versen verder, dan kom je Rahab al tegen. Want je hebt daar een geslachtsregister van de lijn van Adam naar Jezus toe. En dan zie je Salmon verwekte Boas bij Rahab. Boas verwekte Obed bij Rut. Obed verwekte Isai. Isai verwekte David, de koning David. De koning verwekte Salomo bij haar die de vrouw van Uria was. Hier worden een paar hele bekende namen genoemd. En dan staat Rahab daar ineens bij. Boas kennen we vanuit het verhaal, het boek van Rut. Rahab was de moeder. Boas was een man van geloof. Van wie zou hij dat geloof gekregen hebben? Hoe kan dit? Een vrouw die een hoer was, een Canaanitische vrouw, die staat in de geslachtslijn van Jezus. Aan wie God had de eerste profeet al belofte gegeven. Hieruit, en aan Abraham, Isaac, Jacob, en dat gaat helemaal door de lijn van Juda. Daar komt de Messias uit. En ineens zit daar Rahab de hoer tussen. Overigens is Rut ook een Moabitische vrouw, een niet-Israëlitische vrouw. Dus we zien meteen in het begin van Matthäus komt Rahab. Komt voor, overigens worden heel veel andere vrouwen helemaal niet genoemd. Wordt de man genoemd, Rahab wordt genoemd. In Hebreeën 11 zien we haar. En in Jacobus 2. Nou, daar hebben we afgelopen weken bij stilgestaan. Jacobus 2 gaat over geloof en de positie van werken. We hebben erop gehamerd, niet wij, maar Paulus, de Heere God, in de Galatenbrieven worden gered alleen uit genade door het geloof. Niet uit werken. En daar zijn we op aan het hameren in de Galatenbrief. En dan komt de Jacobusbrief. Wat daar aan vooraf gaat, is het geloof van Abraham die Isaac opoffert. God vraagt dat, dus doet hij dat. Terwijl uit Isaac die belofte zou moeten komen van de Messias. En dan zegt Jacobus, ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken. En dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. Wat hij daar eigenlijk mee zegt is van, als iemand tot geloof is gekomen, vergelijken met de sinaasappelboom. De sinaasappelboom is een sinaasappelboom omdat het in de kern een sinaasappelboom is. Maar wat verwacht je van een sinaasappelboom? Daar verwacht je sinaasappels aan. Sinaasappels bewijzen weer dat het een sinaasappelboom is. Nou, zo, het geloof is wat ons redt. Maar dat wordt volmaakt doordat je die vruchten eraan ziet. En de schrift is vervuld die zegt, Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En er werd een vriend van God genoemd. We hadden ook gezien dat, wanneer rekende God het Abraham tot gerechtigheid? Helemaal in het begin van zijn leven, toen God zei, uit jou komt een groot volk. Dat geloofde Abraham en hij werd onschuldig verklaard door God. Dat hij hem geloofde. Zijn zonden werden weggewassen. En op het eind van zijn leven moet hij die zoon opofferen. En dan zie je dus de uitwerking van dat geloof. Dus vers 24, u ziet nu dus dat een mens uit werken graag rechtvaardig wordt en niet alleen uit geloof. Wat we uitgebreid hebben uitgelegd hoe je het niet uit moet leggen en hoe je het wel uit moet leggen. Niet uitleggen zoals de katholieken, maar uitleggen zoals Paulus het uitlegt in de Galatenbrief en in de Romeinenbrief. En is Rahab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Nog één keer, de Bijbel is er heel duidelijk over, je wordt alleen maar Efeze 2, vers 8 en 9, gered uit genade door het geloof, niet uit werken. Maar vervolgens ben je wel zijn maaksel, Efeze 2, vers 10, geschapen in Christus om goede werken te doen. Dus we zijn gered voor goede werken en niet door de goede werken. Maar hier wordt dus Rahab de hoer ineens weer aangehaald, hè, dat je eigenlijk haar geloof ziet. Hebreeën zegt, door het geloof heeft ze dit gedaan. Maar je ziet ook meteen de uitwerking. Geloof zonder werk is dood. Dus reddend geloof doet iets met mensen en dat gaat zichtbaar worden in iemands leven. Redding dus alleen op basis van geloof, alleen geloof zonder werken is dood. Kan dat geloof zalig maken, zegt Jacobus in Jacobus 2 vers 14. Nou, we zien dus, Rahab is gelinkt aan de Messias, zit in de lijn van de Messias. We zien dus ook dat door het geloof, zij dus ook gerechtvaardigd is, mogen concluderen uit Jacobus 2 en Hebreeën 11. Waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig. Maakt Romeinen eigenlijk duidelijk, hè? Hebreeën 11 vers 6 maakt ook duidelijk dat zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dat gaat vooraf. Als je een werk doet zonder geloof, dan kun je God niet behagen. Maar wanneer er geloof is, ik vertrouw u, Heere, ik doe dit omdat u dit van mij vraagt, omdat u goed bent, ik handel naar in overeenstemming met uw wil vanuit geloof, dan behaag je God. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus geloof ging vooraf aan haar moedige daad. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzamen, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. Het is een daad van geloof. Voor Rahab gold net zo goed als voor de Thessalonicense gemeente hoe ze zich van afgoden tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen. Er staat niet letterlijk ergens dat Rahab een afgoderij deed, maar God stelt het algemeen dat dit land vervuld was van afgoderij en hij gruwelt ervan. Ze deden er allemaal aan mee. Ze is ermee opgegroeid. Dus het is ook heel aannemelijk dat zij gewoon een afgodendienares was en vervolgens ook nog een hoer. Nou, het verhaal laat zichtbaar geloof zien. Dat is eigenlijk gewoon de boodschap van vandaag. Zichtbaar geloof. Geloof laat moed zien. In Canaan werden de steden geregeerd door koningen. Dit is even het verhaal, even in hoofdlijnen. Jozua die lijkt een strategie te willen bepalen. Ik denk het feit dat hij die verkenners erop uitstuurt, dat is denk ik niet de fout van de eerdere verkenningstocht, waar de 12 op uitgestuurd werden omdat ze zo graag dat land wilden zien, maar eigenlijk uit ongeloof voor de meesten. Ik denk niet dat Jozua en Caleb die 40 jaar daarvoor de ellende en de drama die ze daaruit hebben zien komen, dat nu om deze reden doen. Het is niet de fout van de eerdere verkenning. Ik kan het ook onderbouwen met hoofdstuk 1 vers 11. Daar zegt Jozua tegen de beambten van het volk: ga midden door het kamp en gebied het volk. Maak proviant, voorraad voor u klaar. Want nog binnen 3 dagen zult u deze rivier de Jordaan oversteken, zodat u kunt binnengaan om het land in bezit te nemen dat de Heere uw God u geeft om in bezit te nemen. Dat geloof was er nog steeds bij Jozua. Dus de reden dat hij die verkenners op pad stuurt is waarschijnlijk één om een beetje te verkennen van, nou ja, hoe gaan we die route bewandelen? Maar ik denk ook gewoon van, om die harten te beproeven. Ja, en je ziet ook de bemoediging waarmee ze terugkomen. Jozua 2 vers 24, het rapport van deze 2 verkenners. Ze zeiden tegen Jozua, zeker, hè, gewoon natuurlijk bevestiging van wat wij al geloofden. De Heere heeft ons heel dat land in handen gegeven, want ook alle inwoners van het land zijn voor ons weggesmolten van angst. Maar dat wisten ze al, want dat had de Heer al gezegd, dat dat zou gebeuren. En dat zie je ook in het lied van Mozes, daar laat ik ze ook iets van zien. Rahab lijkt de enige te zijn die de Heere vertrouwt, gelooft en de verkenners vinden haar. In ieder geval in Jericho is zij de enige waarvan gerapporteerd is, en ik denk dat dat ook zo is, als je het verhaal zo leest, die de Heere vertrouwt, gelooft en God is haar genadig. Terwijl God had gezegd, wees die inwoners niet genadig, maar deze vrouw is God genadig. Ze was een hoer, of dus mogelijk eigenaar van een herberg, maar duidelijk een hoer, zeggen Nieuw Testament teksten. En dan zie je dus ook dat, zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 27, je verwacht het niet, maar God heeft de dwazen van de wereld uitverkoren om de wijze te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachten heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is te niet te doen. Omdat geen vlees voor hem zou roemen. Vaak wordt er toch al neergekeken op prostituees, op een hoer. Je zou eerder denken dat God misschien voor die koning zou gaan van die stad of andere belangrijke mensen. Nee, hij kiest een hoer uit. Iemand die ernstig in zonde leeft. En was Jezus ook niet bevriend met hoeren en tollenaars, maar wel degene die zich bekeerde. Rahab zette haar leven hier op het spel door mannen Gods te beschermen. En zij zag ze als mannen Gods. Ze zag ze als mannen die hoorden bij het volk van God. Die grote God waarvan zij zegt, de Heere, in hoofdstuk 2 vers 11, de Heere, uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. In het verhaal, ik ga er niet heel lang bij stilstaan, zie je wel ook dat Rahab liegt. En dat is best wel apart. Ze zit hier gewoon keihard te liegen tegen die boden die gezonden worden. Hoe zit dat nou? Ik bedoel, ze wordt helemaal de hemel in geprezen in het Nieuwe Testament en in dit verhaal. De Bijbel spreekt lovend over haar, maar ze zit eigenlijk gewoon keihard te liegen. Dat is toch geen goed teken? Nou ja, ik denk ergens, als we kijken naar Abraham en David, hebben die ook niet, nadat ze gerechtvaardigd waren uit geloof, hebben die ook niet misstappen gemaakt? Heeft Abraham ook niet een hele rare stap gemaakt met Hagar, door ineens met haar te gaan slapen, terwijl de belofte aan Abraham en Sarah was gegeven? En David met Bathsheba, die hebben ook gezondigd. En hoe zit het met ons? We kunnen nu naar Rahab kijken en heel erg veroordelen en kijken, ze heeft hier gelogen. Maar ja, zijn wij volmaakt? We zijn echt gered uit genade door het geloof. Het is geen vrijbrief om in zonde door te gaan. En tegelijkertijd speelt hij natuurlijk nog meer. Want als jij moet kiezen voor jezelf, nou ja, misschien dat ze kunnen zeggen, ze willen iets van me, dit gaat mij mijn leven kosten. Ik zeg het wel gewoon eerlijk. Dat is nog punt 1, wanneer het over jezelf gaat, je eigen leven kost. Maar dit gaat ook nog eens over het leven van een ander. Het was niet even een makkelijke keuze waar zij voor staat. En er zijn soms in het leven hele moeilijke keuzes waarin je moet kiezen tussen twee kwaden. Wij hebben dat ook wel eens meegemaakt. Problemen met de overheidsinstantie en die willen dan iets wat eigenlijk tegen God ingaat. Je moet de overheid eren, maar je moet God ook eren. En dat is heel ingewikkeld. Dan heb je echt wijsheid nodig. Hetzelfde als situaties met christenen die joden gingen verbergen in de oorlog. Ik zeg niet dat de Bijbel liegen goedkeurt. Overal wordt liegen afgekeurd. Maar er zijn situaties waar je echt wijsheid nodig hebt. En in Exodus 1 zag je ook dat voetvrouwen, die krijgen de opdracht Israëlitische baby's te doden. En dat doen ze niet. En dan hebben ze een of andere excuus waarom ze dat niet doen. Maar eigenlijk is het helemaal niet waar. En God zegent hun huizen. En dus ergens weegt God ook blijkbaar. Dus wanneer je moet kiezen tussen twee kwaden en je kiest dat wat het meest bij God in de buurt ligt, het ging om levens, en die proberen ze te sparen, dan zegent God dat blijkbaar toch. Maar goed, geloof laat moed zien. Je kunt daar heel lang verhaal over houden, over zulke soort ethische kwesties, maar ik parkeer dat heel even. Geloof is vertrouwen stellen op. Geloof is vertrouwen stellen op. Dat is ook een les die je eigenlijk hier uithaalt. Waarbij ik het eigenlijk zo wil stellen, de waarde van geloof is gebaseerd op het object. Ik stap in mijn auto omdat ik geloof dat die gaat rijden en niet uit elkaar zal vallen, terwijl ik 100 km per uur op de weg rijd. En geloof is eigenlijk dat je vertrouwen stelt op feiten en niet op gevoel. Het gaat eigenlijk niet over hoe sterk het geloof is, maar over hoe sterk het object is. Is dit of dat object of dus persoon betrouwbaar? In de Bijbel zie je dat geloof, dat is niet zomaar blind. Van, nou ja, ik geloof dat ik morgen 10.000 euro extra op mijn rekening heb. Het is geloven op feiten. Als mensen gaan klimmen en die gaan aan zo'n touw hangen, aan een ravijn, abseilen of wat dan ook. Waarom gaan ze aan zo'n touw hangen? Dat is eigenlijk idioot. Als je naar beneden valt, ja, dan val je te pletteren. Maar waarom gaan ze aan hangen? Omdat ze hun vertrouwen stellen op zo'n koord. Want dat is beproefd, dat is getest. Ze weten van, dat gaat mij houden. Waarom zet je je kliko aan de straat? Misschien een heel raar voorbeeld, maar we zijn gewend. We vertrouwen dat systeem. Elke week komen ze gewoon heel betrouwbaar die kliko's ophalen. Dus ik zet mijn kliko buiten. Ik stap in een vliegtuig, in een heel zwaar object wat in de lucht zweeft, want ik vertrouw erop dat het niet crasht. In de meeste gevallen is dat ook zo. Heel soms gaat het mis, maar dat accepteren blijkbaar een risico. Laten we dat even alsof er geen risico's zijn, zien. Wij stappen in zo'n vliegtuig omdat je dat vertrouwt. Je vertrouwt dat dat jou van A naar B brengt. En soms stel je vertrouwen in een persoon. Die is heel lief, die is heel aardig. En dan zeg je, met die persoon wil ik trouwen. Want die is betrouwbaar. En zo is het eigenlijk ook met God. Abraham heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar hij werd gesterkt in het geloof waar God de eer gaf. Hij was er te volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. We zien hier een Rahab die gewoon keihard zegt in vers 9, ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft. En ze refereert ook naar een situatie, de uittocht van Egypte, de doortocht door die Rode Zee. Zij weet dat die God te vertrouwen is. Abraham wist dat die God te vertrouwen was. Wij weten dat onze God te vertrouwen is. God zei, er zij licht en er was licht. God zei, er komt een vloed en er kwam een vloed. God zei tegen Abraham, je krijgt een zoon en hij kreeg een zoon. Er komt een groot volk, er kwam een groot volk. Dus God laat zien dat hij te vertrouwen is. Daar kunnen wij ons vertrouwen opstellen en te volle overtuigd zijn dat God machtig is om te doen wat hij belooft. Dat is eigenlijk geloven. Geloof is je vertrouwen stellen op de Heer, omdat je weet dat hij betrouwbaar is. En dat red je. Dat red je van het eeuwige oordeel. Dat red je van de eeuwige poel van vuur. Dat red je van de zonde, van de slavernij en vanuit de duisternis en de macht van Satan. Dat is wat dat reddende geloof doet. En dat is niet alleen maar verstandelijk, intellectueel. We moeten natuurlijk begrijpen. Reddend geloof is niet heel hard geloven dat iets waar is, terwijl het niet waar is. Of ik geloof in iets wat ik uitspreek. Dat is geloof stellen in je eigen geloof. Maar we moeten geloven op Gods woord, op wat hij zegt. Vertrouwen op de Heere. Reddend geloof is ook niet emoties opzwepen die een valse schijn wekken. Dat God iets zal doen wat wij voelen dat hij zal doen. Maar je niet weet of hij dat gaat doen en hij heeft ook niet beloofd in de schrift. Reddend geloof is ook niet jezelf van de tempel gooien, omdat een tekst uit de context getrokken wordt. Dat is wat Satan deed, om Jezus te verleiden. Dat staat in de Bijbel. Yes, de duivel kan gewoon met de Bijbel, maar haalt het uit de context. Reddend geloof is op basis van wat God zegt en doet, met de hele context. Het verstand zet zaken op een rij. Dit raakt ons hart, onze emotie en resulteert in geloof. He, die ervaring, gevoel, dat blijft ook gewoon in ons hart natuurlijk. God liefhebben met de hele hart, ziel, kracht, verstand. Maar dat is gebaseerd op wie God is. Daarom hebben we de schrift en de Heilige Geest werkt daarheen. Die heeft de schrift geïnspireerd. En wanneer je God ontvangt, dan bekrachtigt de Heilige Geest al deze woorden. Nou, een heel mooi voorbeeld is Hebreeën 11, vers 7. Daar zie je, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren. God zei, er komt een vloed over de aarde. Jij moet een ark bouwen. Dan geeft hij helemaal in detail hoe die eruit moet zien. Dan begrijpt hij met zijn verstand. En uit ontzag voor God, er komt toch iets in het hart. Hè? Dat ontzag voor God, die indruk voor God, heeft hij de ark gebouwd. Dan zie je dus dat geloof in actie. Tot redding van zijn gezin. Nou, Rahab zag God als de ware God. De Heere uw God, vers 11, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Met haar verstand weet ze dit. Ze vrezen voor haar leven en haar familie door Gods grote werken. Daar zie je het hart. Ergens had God bij het hele volk in hun hart iets gelegd. Dat zie je in vers 11. Nou, eigenlijk in vers 9 al. Ik weet dat de Heere u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is. En dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst. Dus er was schrik. Er was angst. Want we hebben gehoord dat de Heer het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Och, die aan de andere zijde van de Jordaan waren toen u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst. En vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Ze hebben God aan het werk gezien. Goed, heel veel zitten dus in angst en benauwdheid, maar doen er vervolgens niks mee. Maar zij doet er wel iets mee. En angst is eigenlijk je beste vriend. Vrezen des Heren is eigenlijk je beste vriend. Ik vind het mooi hoe Ray Comfort dat zegt. Hè, van als jij in een vliegtuig zit en je springt er zo uit. Ja, dan heb je vrees om te pletter te vallen. Ja, maar uit angst, wat doe je? Je doet de parachute om. En dan ga je gezonde verstand gebruiken, zodat je niet te pletter valt. Hè. Dus vrees voor de Heer is heel gezond. Dat is goed. Nou, zij is bang. Hè. Hier gaat iets gebeuren. Ik wil gered worden. Ik ga deze mannen Gods helpen. En dat deed ze vanuit het geloof. Ze beschermde de verkenners die bij God hoorden. Rahab liet eigenlijk meer geloof zien dan de 10 verspieders 40 jaar eerder. Terwijl zij helemaal niet bij het volk van God hoorden. Die hadden een slechte boodschap over God uitgesproken. En God is heel duidelijk. Jullie hebben mij verworpen. Rahab wist nog niet veel van God. Maar op basis van wat ze wist, handelde ze ernaar. Dat vind ik het zo mooi. Dat heeft Corrie ten Boom ooit gezegd. Je moet alleen maar eens onderzoeken hoe ze in een concentratiekamp heeft gezeten in de Tweede Wereldoorlog. Maar ze zei eigenlijk van ja, ik maak me niet zo druk over wat ik allemaal nog niet weet vanuit de Bijbel. Maar waar ik me wel druk om maak is wat ik wel weet en er vervolgens niet in geloof naar handel. Rachel wist nog niet veel, maar op basis van wat ze wist, handelde ze naar haar beste kunnen. En geloof is op basis van feiten, niet gevoel. Romeinen 10 vers 7 zegt, zo is geloof uit gehoor en het gehoor door het woord van God. We weten niet hoe oud Rahab is. Het zal waarschijnlijk geen hele oude vrouw geweest zijn als ze een hoer was. Ze zat waarschijnlijk in de fase dat ze nog heel aantrekkelijk eruit zag. Maar in ieder geval, zij heeft gehoord van dat fenomeen, hè, van 40 jaar eerder, en dat God de zee heeft laten opdrogen toen ze uit Egypte gingen. En van het verslaan van die koningen. Toen we dat hoorden, smolt ons hart weg van angst en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand. Geloof is door het horen en horen door het woord van God. Ergens hebben ze deze dingen van God gehoord. En 40 jaar daarvoor, dat zag je al in het lied van Mozes, nadat God ze door de Schelfzee had getrokken. In het lied van Mozes is veel langer dan alleen deze verse zegt Mozes, de volk hebben het gehoord. Zij sidderden, angst heeft de inwoners van Filistea aangegrepen. Toen werd door schrik overmand de stamhoofden van Edom. De machthebbers van Moab greep huivering aan. Al de inwoners van Canaan smolten weg van angst. Canaan is waar Rahab woont. Op hen viel verschrikking en angst. Door de grootheid van uw arm verstomden zij als een steen, terwijl uw volk, heren, er doorheen trok. Terwijl dit volk dat u verworven hebt, er doorheen trok. Dus dit ging als een lopend vuurtje. Dat bracht al schrik, maar daarna hoorden ze ook nog van die koningen van de Amorieten die verslagen werden. En ze dachten, wie kan hier tegen stand houden? En ik zei nog van, let op, belangrijk detail, waar woonde Rahab? Zij woonde op die muren. Waar waren die 10 verspieders bang voor? Die waren bang voor die versterkte muren. Maar Rahab woonde op die muren. Ze wist hoe breed die waren. Het waren gigantische muren. Er zaten hele woningen op. En toch, wat zegt zij? Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. En de Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. En ze weet, ze komen eraan. Maar red mij alsjeblieft. Dat is eigenlijk, ze zegt ze niet letterlijk, maar in vers 12. Nu dan zweer mij toch bij de Heer, omdat ik goede tierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goede tierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader en geef mij het teken. Trouwens, ze smeekt eigenlijk om genade. Dus vrees leidde tot geloof. Deuteronomium 2, vers 25 zegt God, op deze dag zal ik beginnen de volken onder heel de hemel angst en vrees voor u te geven. Zij zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven. Dus nog een keer, net voordat ze het land ingaat, het is God die dat doet, hè. En de vrees des Heer is het begin van de kennis, als je er iets mee doet. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Het hele volk was dwaas, maar Rahab niet. Het begin van wijsheid is de vrezen des Heeren. Nou goed, we zien dus eigenlijk wat zij zegt. De Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Uw God. Ze ziet, het is een persoonlijke God. Zij hoort van het oordeel wat er aankomt. Zij hoort van wat God gaat doen. En zij vlucht weg. En ze zegt eigenlijk net als wat Rut zegt. Rut, De Moabitische, die wilde met Naomi mee. Als je het verhaal leest in Boekrut, die wilde met Naomi mee. Naomi zegt, ga maar terug naar je eigen land, naar de Moabieten. Maar wat zegt Rut? Die zegt, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Een persoonlijk God, uw God, boven de hemel en beneden op de aarde. Was de geloofsbelijdenis voor Rahab even op een rij? Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Geloof als Jozua en Caleb. God heeft dat gezegd, God gaat het doen. Ik zie dat gewoon, dat God dat gaat geven. Vanwege dit geloof verbergt ze de verkennis, zegt Hebreeën 11, vers 31. Ze beleidt dat God de Almachtige is. De Heer uw God is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Ze vertrouwde helemaal niet op haar goden, leek het wel. Hè? Ze gaat niet doen wat de koning wil. Nee, ze zet haar leven op het spel om die verkennis te verbergen. Ze ziet God als een persoonlijke God en ze smeekt om genade om gespaard te blijven van het oordeel en ook dat van haar familie. Dus God had geboden dat Canaan geen genade meer getoond mocht worden. En hoewel de maat vol is, zie je dat God toch nog steeds genade is voor iemand die wel geloof toont. Zo genadig is God. Hij was genadig aan iemand die geloof had, maar het niet verdiende gered te worden. Iemand waarschijnlijk een afgoderij, vervolgens een hoer en iemand die viel onder de vloek van God. Dus geloof laat moed zien, geloof is vertrouwen stellen op en dat rechtvaardigt, dat verklaart ons onschuldig. En geloof is ook bewogen zijn over anderen, zoals je hier ook ziet. Eerst redt ze die mannen gods. Je ziet heel duidelijk, zijn mannen gods. Zij horen bij die Heer waarvan zij weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Die grote almachtige God. En ze geloven dat de oordeel eraan komt. En ze vraagt eigenlijk ook om redding. Daarna vraagt ze of ook zij en haar familie gered mag worden, omdat ze de mannen gods gered heeft. Ze stelt ergens een voorwaarde van, hey, ik heb dit gedaan, willen jullie me helpen? Maar eigenlijk redt ze twee keer mensen. Ze vraagt of mensen gered mogen worden, omdat ze mensen gered heeft. Maar we weten dat haar eerste daad was al vanuit geloof. Ze redt zowel de mannen gods als haarzelf, maar ook haar familie door het geloof. Zij zet zich in voor haar familie met het risico om zelf te sterven. Nou, misschien denk je, nou mooi, oké, maar dat is allemaal heel ver weg en dat is heel lang geleden en mooi, maar wij worden niet aangevallen door Israël en wat kunnen we hier nu praktisch mee? Nou, dat zegt Jacobus zelf in dat hoofdstuk waar het gaat over Rahab. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? En dan zegt hij als voorbeeld, als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben, en dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, succes, ga je in de vrede, word warm, word verzadigd, en u zou hem niet geven wat lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft dat dan? Wat is dit voor geloof? Als wij beseffen dat Jezus Christus, de Zoon van de Almachtige God, als een rijkdom verliet, naar de aarde kwam, om dat uitschot wat wij zijn te redden, uit genade, door het geloof. God geeft alles op. Jezus maakt zich zo nederig. Hij wordt een slaaf van ons, van de mensen. Hoe kunnen wij dan zeggen als iemand in nood zit van zoek het maar uit? Dat is doodgeloof, zegt Jacobus. Zo is geloof als geen werk heeft, is gewoon in zichzelf dood. En we zien levend geloof actief in Rahab de hoer. We hebben ook een taak. God heeft ons de bediening van verzoening gegeven. Zoals Rahab haar familie wilde redden van de ondergang van Jericho, zo roept God ons op om eigenlijk om ons heen anderen te redden. Wij kunnen natuurlijk niet meer redden, God redt, maar hij heeft ons de bediening van verzoening gegeven. Dit alles is uit God die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft woord van de verzoening in ons gelegd en wij zijn dan gezanten, wij zijn dan gezonden namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt, namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons de zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. God heeft Jezus tot zonde gemaakt voor ons. Rahab vraagt die mensen, kom in mijn huis, daar ben je veilig. Wij moeten mensen oproepen, kom bij Jezus, schuil achter het bloed van het lam. Kom in Gods huis, kom als kind van God. Word gered van de zonde, word gered van het eeuwige oordeel. Word gered uit de macht van Satan. Dat is onze opdracht. Alsof Christus zelf ook vandaag door mij heen smeekt, laat je met God verzoenen. Want God wil genadig zijn. We hebben die extreme uitzonderingen zien van genade. Wat voor situatie iemand ook in zit, God wil genadig zijn. Omdat hij mensen wil redden. Geloof is bewogen zijn over anderen. Zo worden we opgeroepen nadat Paulus het hele evangelie, de hele goede boodschap heeft uitgelegd. Van hoe je gered wordt door het geloof. Zegt hij, stel je lichaam nou als een levend offer. En voor God wel behagelijk, heilig. En laat de liefde praktische uitwerken. Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade. Houd vast het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heer. Dat is ons dagelijks wandelen in geloof. Wie moet je lief hebben? We moeten onze naast lief hebben als onszelf. Maar in het bijzonder, je broeders en zusters natuurlijk, zegt Galaten 6. Hoe doe je dat? Met broederlijke liefde, zelfopofferende liefde. Zoals Rahab eigenlijk zichzelf opofferde voor mannen Gods. Ze zet haar leven zelfs op het spel. Geloof bouwt ook anderen op. De verkenners die kwamen bemoedigd terug. Hoe kwamen ze terug? Met een boodschap van blijdschap. Zeker de Heer heeft ons heel dat land in handen gegeven. God houdt zich aan zijn woord. Want ook en alle inwoners van het land zijn voor ons, die zijn voor ons weggesmolten van angst. Ze hadden ingezien door Rahab, deze verkenners hadden ingezien door Rahab, die geloof had, hoe Gods woord uitwerking had gekregen. En gewoon bevestigd werd. Die angst die God beloofd had, werd gevonden in Jericho en het land. Ze waren ook geholpen door Rahab en beschermd. Die liefde van haar hadden ze ook gewoon echt wat aan. Liefde ervaren voor God en hunzelf. Ze konden elkaar vinden in de vrezen des Heren. Wat ook zorgde dat ze in wijsheid gingen handelen. Vervolgens mochten ze beide de redding en hulp van God zien toen de muren van Jericho vielen. En Rahab's geloof bouwt ons nu, vandaag de dag, duizenden jaren later, nog steeds op. Rahab's geloof plaatst haar in de geslachtslijn van Christus. Wie had dat ooit kunnen denken? En Rahab ging van de Kanaanieten naar redding. En lees nog heel even met me mee. Jozua 6 vers 23. Daar zie je op het eind. Ik zei al, let op. Ze lieten hen buiten. Zij en haar familie buiten het kamp van Israël verblijven. Dan zie je in vers 25 dat ze tot op deze dag in het midden van Israël heeft gewoond. Van Kanaanitische naar de rand van Israël, naar het midden van Israël. Vervolgens trouwt ze met een Jood. Ze zat in de geslachtslijn van Juda, de Juden, Joden, van de Jood. En ze wordt zelfs de voorouder van de grote koning David, maar uiteindelijk koning Jezus. En haar geloof leidde tot godvrucht in haar zoon Boas. Lees het boek Rut maar, daar zie je het geloof van Boas. Wat een krachtige uitwerking heeft het geloof van Rahab gehad. Je leest eigenlijk helemaal niet zo heel veel over haar, maar toch zit ze in van alles en nog wat verweven. Ik hoop dat ons mag bemoedigen. We hebben in de Galatenbrief over geloof, maar hier zie je geloof in actie. Geloof wat zich uit in bewogenheid over anderen en echt vertrouwen stellen op. En dat zelfs een hoer, een afgodendiener waarschijnlijk, gered kan worden uitgenade door het geloof. Terwijl God zei van, de maat is eigenlijk vol. Wat een genade God. En nou, we gaan zo ook in geloof. Niet alleen Martijn heeft geloof om zich te laten dopen, maar Peter en ik gaan Martijn dopen. Ook omdat wij geloven dat dit de weg van God is. En heel gaaf. Het ging wel niet over de doop vandaag, maar de principes kun je natuurlijk één op één toepassen op deze stap. Zullen we nog bidden? Hemelse Vader, Heer Jezus, dank u wel voor zo'n zo'n verhaal van Rahab. En het lijkt te gaan om de inname van het land. En dan ineens zit er even zo'n verhaal tussendoor. Ergens als je het leest, zo door de, als je door de Bijbel leest, denk je van, oh, dat is zo'n verhaal van, oh, by the way, dit is ook nog gebeurd, maar ja, u heeft hier toch wel een grote boodschap ingelegd. En wat een ongelofelijke genade heeft u aan Rahab getoond. En wat een geloof en ja, wat een pracht dat u haar gered heeft. En op wonderlijke wijze dat huis heeft laten staan, terwijl die andere versterkte muren van die versterkte stad, die vielen. U heeft zo specifiek haar genade getoond, Heer. En dank u wel dat u zo specifiek ons genade toont. Terwijl velen u verwerpen in dit land. Dank u wel ook, Heer, dat we vandaag Martijn mogen dopen, Heer. Dat u hem ook genadig bent, Heer. En ja, ieder die hier die u heeft leren kennen, Heer. En ik bid dat iedereen vandaag Heer, die genade mag kennen. Als iemand die nog niet kent. Heer, dat die genade toch mag landen in het hart. En ja, de verharding van hart tegen u mag afbrokkelen, Heer. En ja, wilt u zo krachtig werken door uw geest. En ons ook weer ja, bemoedigen door deze boodschap. En geven dat dat de uitwerking mag hebben in ons leven, Heer. En ons hart zal vervullen ook als we weer onze weg gaan later op de dag, Heer. En dank u voor uw liefde en uw genade. En alle lessen die we mogen leren uit uw woord. In Jezus' naam. Amen.